Kerkraad maakt alleen nu bekend volgende week broeder H. Bor ons hoofd voor te gaan.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 18. Allereerst de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zin, o God, mijn sterkt u hartelijk beminnen. En ook het tiende vers. Het is God die mij met sterkte wil omgorden. Hij doet mijn weg volkomen effen worden. De voorzang en het tiende vers van Psalm 18. stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 59, het tiende vers. Ik zal, omdat geen bange dagen mijn toevlucht waard, van u gewagen. En wat er verder volgt. Daarna de schriftlezing uit 1 Samuel 17 gaan we lezen. En dan beginnen we bij vers 55. En we lezen door tot in hoofdstuk 18, het vijfde vers. 1 Samuel 17, vers 55 tot en met hoofdstuk 18, het vijfde vers. Dat lezen we nadat we gezongen hebben op Psalm 59, vers 10 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn gebod onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan en gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
Saul David zag uitgaan de Filistijnen tegemoet, zeide hij tot Abner, de gerijhoverste: "Wiens zoon is deze jongeling, Abner?" En Abner zeide: "Zo waarachtig als uw ziel leeft, o koning, ik weet het niet." De koning nu zeide: "Vraagt gij het, wiens zoon deze jongeling is?" Als David wederkeerde van het slaan van de Filistijn, zo nam hem Abner en hij bracht hem voor het aangezicht van Saul, en het hoofd van de Filistijn was in zijn hand. En Saul zeide tot hem: "Wiens zoon zijt gij, jongeling?" En David zeide: "Ik ben een zoon van uw knecht Isi, de Betlehemiet." Het geschiedde nu, als hij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David, en Jonathan beminde hem als zijn ziel. En Saul nam hem te dien dagen en liet hem niet wederkeren tot zijn vaders huis. Jonathan nu en David maakten een verbond, terwijl hij hem lief had als zijn ziel. En Jonathan deed zijn mantel af, die hij aan had, en gaf hem David, ook zijn klederen, ja tot zijn zwaard toe, en tot zijn boog toe, en tot zijn gordel toe. En David toog uit, overal waar Saul hem zond, en hij gedroeg zich voorzichtiglijk, en Saul zette hem over de krijgslieden. En hij was aangenaam in de ogen des ganse volks, en ook in de ogen der knechten van Saul.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het gedeelte dat we gelezen hebben, uit het 18e hoofdstuk, het eerste vers. 1 Samuel 18, vers 1, en daar lezen wij Gods woord als volgt. Het geschiedde nu, als hij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. Willen we samen eerst de Heer in gebed gaan zoeken, en daarin doen wij voorbeden voor de rouwdragende broeder A. Molenaar en zuster N. A. van den Berg Molenaar, van wie een broer is overleden. Voor Anita de Waal, die nog in Zwitserland verblijft. Zuster Bleke Drogendijk, wiens omstandigheden stabiliseren. En de arts is voorzichtig positief. En de langdurig zieke dan ook. Laten we samen de Heere bidden en danken. Getrouwe en genadige Heere, u bent het die ons in uw voorzienigheid deze dag weer schenkt. U doet uw hand open, u verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen, en wij mogen hier in deze lage landen bij de zee en ook hier in Barendrecht zo rijk delen en profiteren van die opengaande hand. U schenkt ons boven bidden en boven denken, en zeker boven verdiensten en boven waardigheid. En geef ons daar maar oog voor, Heere, dat u zo barmhartig bent en dat u zo oneindig goed bent. En dat voor mensen die u dagelijks weer vergeten, die u dagelijks ook uitdagen om al die zegeningen in te trekken. Maar u doet het nog niet, Heere, en u bent nog langmoedig over ons. U laat ons nog leven zoals we hier zijn. Want u wilt niet dat er mensen verloren gaan, maar dat ze tot bekering komen. En dan krijgen we bij die blijken van uw voorzienigheid ook nog roepstemmen in ons leven. Er zijn er ook verschillenden in onze gemeente die ook in de afgelopen week kennis gemaakt hebben met de roepstem van de dood. Er zijn er die te maken kregen met een plotseling sterfgeval van een jongere, van een man van middelbare leeftijd, van anderen, van ouderen. En het komt soms zo dichtbij, Heere, dat toch de vraag wel gesteld mag worden: hoe zal ik zijn als ik die persoon was geweest, als ik verongelukt was, als ik die hartstilstand had ondergaan? Zal het dan goed geweest zijn als u, de hoogste rechter, mij zal onderzoeken? Heere, dat die vraag in ons hart mag leven of mag gaan leven. Juist nu we vanochtend weer samen zijn in dit kerkgebouw om te luisteren naar uw woord. En dan bidden wij u of dat u dat woord met uw geest wil bekrachtigen. En geven dat wij mogen leren wat Jonathan geleerd heeft. We hebben de geschiedenis van David voor ons, nu al een aantal weken. En we hebben gezien, heren, dat gij deze geschiedenis niet alleen maar laat vertellen als een episode uit de geschiedenis van het volk van Israël, maar dat het heilsgeschiedenis is. Dat die oude aangezegde strijd van vrouwenzaad en slangenzaad ook daar in dat eikendal gestreden werd. Dat die reus Goliath het symbool, het zinnenbeeld is van allerlei soorten van reuzen en van vijanden die het op uw eer gemunt hebben, die uw naam lasteren en die ook mensenmoordenaars zijn, die rondgaan en die zoeken wie ze zou mogen verslinden. En Heere, geef dat wij mogen worden overtuigd dat in ons geen kracht is om tegen dat soort reuzen op te staan. We kunnen wel denken dat we heel wat zijn. We kunnen wel menen de rechter aan onze kant te hebben, zoals ook Jonathan, als de kroonprins, maar die door uw geest werd overtuigd van uw beschikking en van uw besturing in het volk van Israël. En dat er maar één koning kon zijn en dat zou niet hij worden. Dat was deze David. En door het spreken van David werd Jonathan ingewonnen. Beminde hij deze man als zijn eigen ziel. En heren, als wij die lessen gaan proberen te onderzoeken en proberen ook in de verkondiging aan de harten te leggen, wilt u daar dan in meekomen? En geef dat in onze harten mag gebeuren dat wat er in Jonathans hart gebeurde. Dat het warm mag worden van binnen. Als het gaat over onze rechteloosheid. Als het gaat over onze onwaardigheid. En dat wij onze kleren maar eens uit mogen doen. Dat gij ons eens zoudt willen ontkleden, heren. Ons willen ontdoen van al die vermeende rechten. En van al die waardigheden. Van die oude oerzonde. Om als God te willen zijn. Heren, maak ons dan wat we zijn. En zoals dat u ons ziet. Goddeloos en krachteloos in onszelf. En leer ons te zien op die grote en meerdere David. Die zoon die gij gezonden hebt in deze wereld. Die arm geworden is daar hij zo rijk was. Opdat wij door zijn armoede zouden rijk worden. Leid ons dan zo, heren, door woord en geest. Geef dat het begrijpelijk mag zijn ook voor de kinderen in de kerk. Die ook meeluisteren, geef dat er voor hen ook een woord bij mag zijn en dat ze het mogen opmerken en meenemen. De jongeren in de kerk, heren, wilt u geven dat ook jongeren zulke vrienden mogen hebben zoals dat David en Jonathan waren. Die één ziel hadden in twee lichamen. Die datzelfde dierbare geloof mochten kennen. Die elkaar herkenden in hun verbrokenheid, in hun ootmoedigheid. Maar ook in dat kinderlijke, eenvoudige geloof, dat vertrouwen op u. Het gewagen van u, zoals we dat in deze psalmen hebben gezongen. Dat grootmaken van u. Heren, dat wordt in ons natuurlijke hart niet gevonden, maar als u het werkt door de wedergeboorte. En het geloof als instrument werkzaam doet zijn, dan smelten de harten ineen en worden er banden geboren. Heren, geef dat dat ook zo bij jongeren en bij ouderen mag zijn. Wilt u ons in onze gebeden aanzien, heren, als we ook voor elkaar bidden, als er ook rouw is. Niet iedereen die rouwgevoelens heeft op dit moment, die wordt genoemd. Er zijn er die vrienden, familie zijn verloren ook in de afgelopen week of weken. Er zijn er die op dit moment geconfronteerd worden met het sterven. Onder andere de familie Molenaar, broeder Molenaar en zuster van de Berg, van wie een broer is overleden. Gedenk aan, heren, nu er opnieuw iemand uit het gezin wordt weggenomen. Nu de kring van de eigen generatie opnieuw kleiner wordt. Heren, wilt u ook hen gedenken, ook in hun hoge ouderdom. En heilig de roepstem aan hun hart. We bidden opnieuw voor Anita, heren, die in Zwitserland verblijft. En dat zal nog wel een poosje duren. Heren, geef dat ze er baat bij mag hebben. En dat ze zich geestelijk toch mag weten ondersteund door uw genade. We danken u dat zuster Bleker Drogendijk weer iets vooruit mag gaan. Dat de medicijnen toch tegen alle verwachting en alle vrees in mogen aanslaan. Dat u het zegent. En dat ondanks dat ze zeer zwak is, er toch weer positieve gedachten mogen zijn. Heren, wilt u geven dat zoals zij er nu mag bijliggen en zo mag ervaren dat u goed bent voor een slecht mens, dat dat ook de vrucht mag zijn van dit ziekbed, samen met haar man en de kinderen. En we bidden u, Heren, ook voor mensen die al langdurig ziek zijn, of het nu een ernstige ziekte is of minder ernstig, of het chronisch is, of het lichamelijk of psychisch is. U kent onze omstandigheden, u weet van alles af, ook van handicap, lichamelijk of verstandelijk of meervoudig. Zij die thuis wonen of zij die ergens anders verblijven, wonen en verzorgd worden, Heren, gedenk ze. Wees u, Heren, met en ieder van ons, ook in de zegeningen en in de voorspoed, als er nieuw leven mag zijn of verwacht wordt, ook in het nageslacht, als er ook in het persoonlijk, in het maatschappelijke leven voorspoed mag zijn, maak ons klein daaronder, Heren. Maar ook als er zijn die zuchten onder een kruis dat opgelegd is, als er zijn die zuchten onder een andere geaardheid, worstelen met identiteit, die zoeken naar een weg, Heren, die met uw woord gepaard kan gaan. Heren, wilt u dan in al die omstandigheden van rouw en van verdriet, van zegen en van zorg, van kruis en van voorspoed, uw genade schenken. En wilt u onze gebeden horen, uit genade alleen, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 119. Allereerst het 7e vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld. Het 23e. Dan wandel ik vol moed op ruimer baan. En het 32e. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Dat is het 7e. 23e en 32e vers van Psalm 119, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven.
Thank you.
beamen van de prediking zingen wij op Psalm 133, het eerste vers. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 133, wat we na de prediking met elkaar zingen. Liefde gemeente, jongens en meisjes. Als wij aan David en Jonathan denken, David en Jonathan uit de Bijbel, dan denk je dat ze waren echte vrienden. Vrienden van elkaar. En wat is nou vriendschap? Wat betekent dat als je een echte vriend hebt? Vriendschap, gemeente, dat is een gave van God. Dat heeft God in het paradijs al gegeven toen hij sprak: het is niet goed dat de mens alleen zij. En God had de mens zo geschapen dat hij anderen zou liefhebben. Maar door die vreselijke zondeval is daar verandering in gekomen. En is de mens geneigd om God en om zijn naaste te haten. En toch is er na de zondeval ook nog steeds vriendschap. Je zou kunnen zeggen dat heeft de Heere net als het huwelijk als een bloem uit het paradijs meegegeven. Dat mensen vriendschapsbanden hebben. En het woord vriend, zoals wij dat kennen, dat komt van het oud-Saksische woord, hoogduitse woord, vrijend. Dat heeft natuurlijk onder ons een bepaalde betekenis, maar oorspronkelijk betekende dat liefhebben. Vriend, dat heeft natuurlijk met liefde te maken, maar het is wel onderscheiden van een liefdesrelatie. Vriendschap is toch iets anders. Een liefdesrelatie die begint vaak heel abrupt. Die begint doordat je iets in die ander ziet, wat je aantrekt. Haar ogen, zijn stem, de hele verschijning en iemand komt je leven binnen en je wordt als het ware door de bliksem getroffen. Heel abrupt. En ieder die verliefd is geweest of nog is, die zal dat herkennen. En die liefde, die wordt alleen maar dieper. Maar dat is vooral gericht op wat je aantrekt in die ander. Een vriendschap, dat ontstaat geleidelijk. Dat is meer iets wat ontstaat als je in die ander dingen gaat herkennen. Die zo hetzelfde zijn. Je denkt hetzelfde. Je beleeft de dingen op dezelfde manier. Dat groeit. Naarmate je die ander meer gaat leren kennen, dieper gaat leren kennen, zie je, hij of zij is hetzelfde als ik. En je hebt soms maar een half woord nodig of die ander die weet wat je bedoelt. En wat mooi is het als geliefden in een liefdesrelatie ook echt vrienden kunnen zijn. Maar nu is er behalve die vriendschap en de liefdesrelatie nog een andere band. En die zien we dan ook bij David en bij Jonathan. Een band die diep geestelijk van aard is. Die alles met vriendschap te maken heeft. Maar dan op geestelijk niveau. Die elkaar herkenden. In de meest diepe zin van het woord. In de meest geestelijke zin van het woord. Ze hadden elkaar lief. Maar wel een hele aparte soort liefde. Want als David daarover spreekt in 2 Samuel 1, dan heeft hij dat loflied, dat rouwlied zou je kunnen zeggen, op Jonathan en op Saul gedicht. En dan zegt hij: mijn broeder Jonathan, uw liefde, of gij waart mij lieflijk. Uw liefde was mij wonderlijker dan de liefde der vrouwen. Een heel bijzondere soort van liefde en van vriendschap tussen deze twee mensen. Wanneer is die liefde tussen David en Jonathan begonnen? Dat lezen we in de tekst. Toen David sprak en getuigde van het werk van God en de genade van God in zijn leven. Toen werden er banden geboren. Toen werd die liefde geboren. De liefde tussen David en Jonathan. Zo schrijf ik boven de prediking. We letten op het geheim van die liefde. Dat zien we vooral in vers 1. Het geschiedde nu als David geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. En ziel, dat betekent hier leven. Het leven van Jonathan werd verbonden aan het leven van David. En Jonathan beminde David als zijn eigen leven. En dan het bewijs van die liefde, dat zien we vooral in de versen 3 en 4, in dat verbond. En vooral ook in die blijken dat hij zijn mantel afdoet en zijn zwaard enzovoorts aan David geeft. Dus de liefde tussen Jonathan en David, het geheim van die liefde en het bewijs van die liefde. Gemeente, David wordt dus de nieuwe koning. In het geheim heeft Samuel David gezalfd in het midden van zijn broeders. En nu blijft dat voorlopig dus nog geheim. Niemand weet dat Samuel dat gedaan heeft. David heeft dat nodig, deze zalving, als een herinnering dat Samuel dat gedaan heeft, dat hij dus de nieuwe koning wordt. Hij heeft die herinnering nodig omdat de weg naar de kroon heel lang zal zijn en ook heel moeilijk zal worden. Daar heeft hij die zalving nodig om daarbij bepaald te worden. Maar God zelf zal dat moeten openbaren. God zelf zal David aan Israël moeten voorstellen als de nieuwe koning. Dat hoeft David niet links en rechts overal te vertellen. Dat zal God doen en dat doet hij stap voor stap. En de eerste stap, dat is dan in het Eikendal gebeurd. Daar kon iedereen eigenlijk al wel zien dat David de nieuwe koning zou worden. Wie met ogen des geloofs keek. Maar dat zag natuurlijk niet iedereen. Saul zag het niet. Hij laat David halen. Zo hebben wij gelezen in die slotversen van hoofdstuk 17. En dan vraagt Saul aan David in vers 58. Wiens zoon zijt gij, jongeling? Weet Saul dat dan niet? Ja, natuurlijk weet Saul het wel. Want David was harpspeler aan het hof. Saul kende David. Alleen deze vraag heeft daarmee te maken dat David nu de schoonzoon van Saul gaat worden. Want dat was onderdeel van de beloning. Wie Goliath zou verslaan, die zou niet alleen met rijkdom worden overladen, maar die mocht ook de schoonzoon van de koning worden. En nu gaat Saul dus navragen naar zijn afkomst. Wie ben je eigenlijk? Dat had hij tot nu toe nog niet gedaan. Maar nu hij zo dichtbij komt, nu wil hij weten, wie is hij eigenlijk? Wat is zijn afkomst? En dan lezen we dat David een antwoord geeft. En dan moeten we, gemeente, bedenken dat David daar staat met dat hoofd van Goliath in zijn handen. De held staat daar. Die Israël verlost heeft. Daar zou hij op kunnen wijzen. Ik ben de reuzendoder. Maar dat doet hij niet. Hij zegt, ik ben een zoon van uw knecht Isaï, de Bethlehemiet. Nou gemeente, dat is dus echt genade wat we hier al zien. Dat David zo gewoon blijft. Dat hij zich niet verheft. Dat hij zich niet groot maakt en dat hij niet dat hoofd laat zien en dat hij zich geen held laat noemen. Hij is maar gewoon een zoon van Isaï. Een schaapherder uit dat toen nog onooglijke kleine plaatsje waar geen enkele belofte voor was, Bethlehem. Ootmoed. Dat blijkt uit Davids leven. En dat is een bewijs ervan dat God hem genade schonk. Dat is een bewijs van de genade. Genade brengt een mens in de diepte. Houdt hem klein. Ootmoedig. Nederig. En David mag gaan vertellen. Want hij heeft nog meer verteld. Uit hoofdstuk 18 vers 1 blijkt dat David, daar staat het geschieden nu als hij geëindigd had tot Saul te spreken. Daar mogen we wel uit afleiden dat hij meer verteld heeft. Het staat er niet letterlijk. Maar we kunnen ervan op aan dat David wel getuigd heeft wat hem nu bewogen heeft om die reus Goliath te bestrijden. Hoe het hem aan zijn hart ging dat de naam van de levende God werd gelasterd. En dat niet hij in staat is geweest om die grote reus te verslaan. Dat het niet zijn kunde was met de slinger en de steen. Maar dat het God geweest is die hem de kracht gaf. En die steen heeft bestuurd. Hij heeft God groot gemaakt. En de naam van de Heere de eer gegeven. Niet David, maar God stond in het middelpunt van datgene wat hij aan koning Saul heeft verteld. Hij is maar gewoon David. De zoon van een eenvoudige herder in dat kleine plaatsje Bethlehem. Een ootmoedig getuigenis. Maar Saul reageert er niet op. Geen enkele reactie lezen we van de koning. Wat ons wel verteld wordt, is hoe de zoon van Saul reageert. Die ook bij dat gesprek geweest is. Die ook getuige is geweest van het verslaan van Goliath. Jonathan, de kroonprins. Hij staat daarbij. En hoe reageert hij dan? Maar Jonathan heeft heel geboeid geluisterd naar wat David heeft verteld. En dat raakte hem, zo blijkt. Nadat David gesproken had, werd de ziel van Jonathan verbonden aan de ziel van David. Wat zal Jonathan gevoeld hebben toen David daar zo vrijmoedig en ootmoedig stond te getuigen, God groot ging maken? Zou dat niet allereerst een stuk schaamte zijn geweest? Want waarom durfde hij nou niet? En David wel. En dat terwijl wat David vertelde door hem herkend werd. Want we lezen ook van Jonathan, als u een paar hoofdstukken terugbladert in hoofdstuk 14... dat ook Jonathan tijden kende dat het geloof werkzaam was. En dat er zoveel vertrouwen in de Heere was. En dat hij zoveel kracht kreeg dat hij eigenhandig 20 Filistijnen heeft gedood. Samen met zijn wapendrager. Hij versloeg ze en die wapendrager hoefde alleen de genadeklap maar te geven. Zo dapper. Maar dan door het geloof. En waarom durfde hij nou in hoofdstuk 14 wel... en in hoofdstuk 17 niet. Dat zou bij hem toch denk ik wel gespeeld hebben. Toen hij luisterde naar wat David vertelde. En gemeente, wij zien hier wel dat het geloof. Dan heb ik het natuurlijk over het ware geloof. Dat een gave van God is. En niet een eigen gemaakt geloof. Maar een waar geloof. Dat is helaas niet altijd werkzaam. En daar kun je niet zomaar elk moment over beschikken. Het geloof, dat is een gave Gods. En dan is er wel onderscheid gemaakt in de theologie tussen het geloof en het geloven. Het geloof als een instrument, als een stuk gereedschap. De oude theoloog Comrie noemde dat de habitus, de hebbelijkheid van het geloof, het gereedschap van het geloof, dat wordt je gegeven. Maar je moet wel leren met dat gereedschap om te gaan. Je moet er wel mee oefenen. Je moet het wel gebruiken, dat instrument. En dat is dan het geloven. De actus, de activiteit van het geloof. De werkzaamheid van het geloof. En dan zeggen onze Dordtse leerregels dat niet alleen het geloof, dus het gereedschap en gave van God is, maar ook de beoefening, de werkzaamheid. Het geloven, dat is ook van en door God. En ook kende Jonathan wel dat geloof als gereedschap. En hij heeft het ook wel mogen gebruiken in hoofdstuk 14. Maar hier in hoofdstuk 17 was het helemaal ingezonken. Was het helemaal weg. En nu Jonathan David hoort spreken, is er die schaamte. Maar nou gebeurt er ook iets in het hart van Jonathan. Want wat David vertelt, dat herkent hij. En al leeft het dan niet, Maar er springt toch een vonk over tussen die twee. Hij weet wat dat is, wat David nu hier vertelt. Hij heeft het zelf in het verleden mogen beoefenen. En nu wordt het warm in het hart van Jonathan. En het is eigenlijk, jongens en meisjes, net als in een oude kolenkachel. Misschien hebben jullie dat wel eens ergens gezien. Een kolenkachel, allemaal van die zwarte kooltjes. En als die worden aangestoken, dan gloeit dat. Maar als zo'n kooltje een beetje aan de buitenkant ligt, dan dooft dat kooltje langzaam uit. Maar als zo'n uitgedoofd kooltje dan weer in het midden wordt gelegd tegen die andere gloeiende kooltjes aan, dan gaat dat uitgedoofde kooltje weer opnieuw gloeien. Nou, zoiets is in het leven van Jonathan hier gebeurd. Zijn geloof was ingezonken, de kracht was eruit. Hij was net als een uitgedoofde kool die daar maar stil lag, zonder leven. En nou staat daar die jonge schaapherder. En hij heeft gezien wat die jonge schaapherder deed. De strijd met die reus Goliath aanbinden. Daar staat hij met dat bewijs van zijn overwinning in zijn hand. En die jongen die pocht daar niet op. Die is daar niet groot mee. Maar hij zegt, ach, ik ben maar gewoon een zoon van Isaï. En dat herkent Jonathan. Al is hij dan de kroonprins. En al is deze David maar een eenvoudige herder. Maar Jonathan is dat in de beleving ook geweest en geworden. Ook bij zijn eigen afkomst bepaald. En iedereen, gemeente, die bij zijn eigen afkomst bepaald wordt en daarbij gehouden wordt, dat je zondaar bent, zoon van Adam en een dochter van Eva, die zal zich niet kunnen verheffen. Zelfs niet met het hoofd van de reus Goliath in je hand. Dan kun je alleen maar getuigen van wat God gedaan heeft. Dan wijs je van jezelf af. Ik ben niks en ik heb niks. Maar God komt in het middelpunt te staan. En als David dat dan zo mag vertellen en mag gewagen van wie God is in zijn leven en van zichzelf mag afwijzen en zo nederig en zo ootmoedig daar in alle eenvoudigheid op de Heer mag wijzen, dan ontstaat er die band. Dan smelt het hart van Jonathan in één met het hart van David. Dan ontstaat er die geestelijke vriendschap, die geestelijke liefdesrelatie. En de oude Griekse filosoof Aristoteles, die beschreef vriendschap als: het is één ziel en twee lichamen. En dat is wat we hier bij David en Jonathan zien. Het is één ziel. De ziel van Jonathan werd verbonden aan de ziel van David. Eén ziel hadden ze, één leven, één geestelijke herkenning was het. Een geestelijke liefdesrelatie. En al leefde het dan bij Jonathan niet, maar hij herkende het en hij wordt er warm van. Dat kooltje wordt weer aangestoken, het vuur gaat weer branden. En gemeente, dat laat ons de vraag stellen aan elkaar en aan mezelf: herkennen wij dat nu? Hoe is dat bij ons? Is er iets te herkennen? Is er ook iets te vertellen? Als wij bijvoorbeeld een ander horen vertellen over het leven van genade, mag spreken uit de beoefening van het waarachtig geloof, zoals we dat in onze belijdenis, in de schriften ook vinden. Als iemand vertelt hoe hij aan de genade van God gekomen is, dat het niet is vanwege zijn vroomheid of vanwege zijn verstand of vanwege zijn keus, maar dat dat alleen is door de ontfermende God. Dat je mag gewagen van dat grote wonder, dat God nu gevraagd heeft, gezocht heeft naar mensen die naar hem niet gevraagd hebben, die hem niet zochten. Als je een mens in alle ootmoedigheid daarvan hoort vertellen en in alle gunning en in alle beminnelijkheid God hoort groot maken, wordt het dan warm van binnen? is er iets te herkennen. Al leeft het misschien ook op dat moment niet in je hart. Maar dat je net als Jonathan de snaren van je ziel voelt trillen. Dat je denkt, ja, dit ken ik, dit herken ik. En dat het in je hart leeft. Och, wie het ik nog derwaarts weer geleid. Maar die tijden van de ootmoed. Van de nederigheid van het hart. En dat je beleeft, ik ben niks bijzonders. Ik ben maar gewoon die zoon van Izaï, die zoon van Adam. Gewoon een schaapherder. Mijn afkomst is niks. En ik kon tegen die Goliath ook in eigen kracht niks beginnen. Ik heb geen geweer in de strijd tegen de zonde en tegen de duivel. Het is alles genade en genade alleen. En wie zo van zichzelf mag afwijzen. En wie zo de naam van de Heer mag grootmaken. Als hij dan een ander vertelt of hij hoort vertellen. Vanuit dat eenvoudige en dat kinderlijke geloof. Dan kan het niet anders of dan wordt je ziel verbonden aan de ziel van zo iemand. Dan herken je dat. Als die spreekt over Gods genade en ook de beleving ervan. Het wonder. Ik denk dat dat de kern is wat die geestelijke vriendschap kenmerkt. Want je kan ook wel eens mensen horen vertellen dat je denkt, ja, wat moet ik er eigenlijk van vinden? Het wonder zit er niet in. Maar als je mensen hoort vertellen vanuit het wonder, gemeente, de vraag, vindt dat dan weerklank in ons hart? Is er dan ook iets om te herkennen in je eigen hart? Of als je het niet kent, mag er dan een verlangen, een jaloersheid zijn? Een gebed in je hart, of je dat nou ook mag leren kennen? Wat die vrouw of die man kent, dat heb ik nodig. Of zijn er die misschien net zoals Saul hiernaar luisteren? Saul heeft het ook gehoord. Saul heeft gezien wat David deed in dat dal. En David die daar met het hoofd van Goliath voor hem staat. En hij hoort David wel spreken, maar er is geen enkele reactie. Nergens lezen we dat de ziel van Saul verbonden wordt aan de ziel van David. Nergens lezen we dat hij hem bemint als zijn eigen ziel. Hoe is onze reactie als er verteld wordt? Is er dan iets te herkennen in ons leven? Hebben wij dan iets te vertellen, al is het dan uit het verleden? Jonathan kon wel vertellen wat er in hoofdstuk 14 was gebeurd. Dus hij had zelf ook wel wat te vertellen. Al was het dan vanuit de herinnering. Hebben wij iets te vertellen? Gaat er iets van ons leven uit? Kunnen wij andere mensen tot jaloersheid brengen? Zoals David hier bij Jonathan deed. Gaat er een goede reuk van ons leven uit? Nou, dat is natuurlijk niet zo als wij geen genade kennen. Ja, dan kunnen we op zich een beminnelijk karakter hebben. Dan kunnen we sociale mensen zijn, maar dat is toch onderscheiden van de vrezen des Heren. Zoals David hier in alle ootmoed van zichzelf mag afwijzen, in alle vernedering en alle verwondering God mag grootmaken, dat is echt iets van genade. En we zullen daar straks nog wel even op terugkomen. Wat gaat er van mijn leven uit? Wat gaat er van uw, van jouw leven uit? Er zijn er gemeenten die in hun gedrag mensen eerder afstoten dan dat ze aantrekken. En dan hoef je echt niet ineens te besluiten dat iemand daar geen genade kent, want ook iemand met genade kan in een bepaalde starheid vervallen, kan ja, zo dodig en zo doorgesteld zijn, kan zo in een wettisch leven bijvoorbeeld gaan leven en zo op alles gaan letten dat er geen bekoring, dat er geen reuk en geen smaak meer van uitgaat, omdat de gemeenschap met Christus gemist wordt. En Paulus die kon zeggen, wij zijn goden een goede reuk, om de liefde van Christus in alle plaatsen bekend te maken. Dat er een goede reuk en een goede smaak van je leven mag uitgaan. Maar als wij iets mogen kennen van wat David kende en van wat Jonathan kende. Van je machteloosheid, van je krachteloosheid, van je verlorenheid. van je schuld, van je onwaardigheid. En je mag zo op God wijzen, je mag zo getuigen van de liefde van God, van de genade van God, aan alles verbeurd hebbende zondaren. Dan wordt het toch warm van binnen. Want David, die sprak dezelfde taal als Jonathan. En ze waren van dezelfde familie. Natuurlijk niet letterlijk, maar wel geestelijk. Ze kregen dezelfde opvoeding van dezelfde vader. De geestelijke vader. En die had hen leren spreken de talen Kanaans. De talen Kanaans. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. Die uitdrukking, de talen Kanaans. Die wordt in onze tijd uitgelegd als een bepaald spraakgebruik. Geïnspireerd door de Statenvertaling met allerlei uitdrukkingen en allerlei woorden. Maar dat is oorspronkelijk niet de bedoeling van de talen Kanaans. Al heeft natuurlijk het verwoorden van het geestelijk leven een eigen taalveld. En er zijn uitdrukkingen die zijn prachtig en die zijn niet voor vervanging vatbaar. Maar de talen Kanaans gemeente, dat heeft niet zozeer met een bepaald woord of een bepaalde uitdrukking te maken vanuit de Statenvertaling. De taal Kanaans is iets geestelijks. Daar sprak Bunyan over toen hij in de christenreis christen en hopende, ik bedoel christen en getrouwen, door de stad ijdelheid liet reizen op de ijdelheidskermis. Die mensen die werden herkend aan hun kleding, hoe ze eruit zagen, maar ook aan hun taal. Zij spraken, zo zegt Bunyan, de talen Kanaans. En die frase uit dat boekje van Bunyan, die heeft de bekende prediker Kolbrugge ertoe gebracht om een boekje te schrijven over de talen Kanaans. En dat is de taal, zo zegt Kolbrugge, die de Heilige Geest leert spreken. Een taal vanuit de bevinding der heiligen. Spreken vanuit het leven des geloofs. En die talen Kanaans wordt dus niet alleen maar gesproken door mensen die bij de Statenvertaling zijn opgegroeid. Maar de talen Kanaans wordt ook in Frankrijk gesproken. En ook in Italië. En ook in Zuid-Korea. En in Siberië. En in Noord-Amerika. En in de zendingsvelden van Nigeria. Overal waar God door zijn geest wedergeboorte werkt en het geloof schenkt en waar het geloof in de beoefening is, daar wordt de talen Kanaans gesproken. Daar wordt God groot gemaakt. Daar wordt gesproken van de bevinding. Dat God al zo lief een verloren wereld gehad heeft dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Daar wordt gesproken van het onverdiende wonder van genade. Voor verlorenen. De wereld kent die taal niet. Die weet niet wat het is om als een verloren zondaar, om als een goddeloze opgezocht te worden door de genade van God. Die weet niet wat het is om ootmoedig en klein, vernederd, onder de hand van God te mogen leven. En ook niet iedereen die bij de Bijbel op is gevoed, kent die taal en die weet niet van dat leven, wat die taal ook wil vertellen. Daar heb je Saul toch zitten, die zat daar ook bij, die hoorde het ook. Maar Saul verstond het niet. Saul heeft zich er altijd tegen verzet. Hij wilde niet buigen onder God. Hij had David niet lief. Hij beminde David niet. Integendeel. Later blijkt dat hij zich ging verharden en dat hij David ging haten en dat hij David wilde doden. Hij sprak die talen Kanaans niet. Hij kende dat leven der genade niet. En het bracht verzet en het bracht vijandschap in zijn hart. En ook al sprak hij wel eens geestelijke woorden, en ook al werd gedacht dat hij onder de profeten was, maar het was eigenlijk alleen maar wat geredeneer. En in heel dat spreken van Saul en heel dat leven van Saul miste je het wonder. Maar David en Jonathan die kenden dat wonder van genade. Die spraken diezelfde taal en daarom vloeiden hun harten in één. Eén ziel en twee lichamen. Ze kenden allebei die opzoekende genade van God. En dat deed die vonk overslaan. En dat brengt dan ook bij het tweede. Het bewijs van die liefde. Dat lezen we dan in de versen 3 en 4. Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem David, ook zijn klederen, ja tot zijn zwaard toe en tot zijn boog toe en tot zijn gordel toe. En het is gemeente heel opmerkelijk wat Jonathan hier doet. Want wie was Jonathan ook alweer, jongens en meisjes? Jonathan was de kroonprins. De opvolger van zijn vader Saul. Jonathan die wist dat het koningschap van zijn vader Saul was afgenomen. Jonathan die wist er moet een nieuwe koning komen. Hij was de troonpretendent. Hij zou eigenlijk de opvolger moeten zijn. Daar kleedde hij zich naar. Daar getuigde die mantel van. De kroonprins. De wapens die hij droeg. Alles getuigde van het feit dat hij de nieuwe koning zou moeten zijn. Maar nu was Jonathan getuige geweest van de strijd van David tegen Goliath. En Jonathan had David horen spreken. Van de grote werken van God in zijn leven. En hier werd het Jonathan duidelijk. David zal de nieuwe koning worden. En hij beminde hem als zijn ziel. Nu pas, nu hij David had horen spreken. Toen hij die woorden hoorde. Eenvoudig, ootmoedig, uit de mond van deze schaapherder. En gemeente, Jonathan is het ermee eens. Hij buigt. En als bewijs daarvan dat hij het met God eens is, want hij ziet hier de raad van God, het bestuur van God in het leven van zijn volk. En hij is het ermee eens dat er maar één koning kan zijn. Dat is de man naar Gods hart. Dat is de man van Gods keuze. En Jonathan doet hier een stap terug. En hij legt alles af wat getuigt van zijn koninklijke waardigheid. Zijn mantel. Zijn koninklijke kleed. Waaraan iedereen kon zien dat is de kroonprins. En al zijn andere koninklijke kleren. Tot zijn gordel toe. Hij legt zijn wapens af, zijn zwaard. Zijn boog. En zijn spies, die speer. En hij geeft ze aan David. Jongens en meisjes, had David dan geen kleren? Jawel, David had ook kleren. Maar wat Jonathan doet, is hier symbolisch. Hij buigt voor de nieuwe koning. Hij buigt voor de raad van God. Hij is het ermee eens. Hij wordt ingewonnen. Hij buigt voor het recht van God. Want Jonathan verliest hier zijn rechten. Hij verliest zijn rechten als kroonprins. En hij buigt eronder. Hij is er niet alleen van overtuigd dat David koning wordt, maar hij mag er ook onder buigen. Hij is het ermee eens. En daarom trekt hij zelf die mantel uit. Die getuigt van zijn koninklijke waardigheid. En hij geeft zelfs zijn zwaard uit handen. Daar wordt hij helemaal voor ingewonnen. Dat is niet iets wat tegen zijn wil gebeurt. Dat is niet iets wat hem opgelegd wordt. Maar dat is als een vanzelfsheid. Alles legt hij af. Het gaat allemaal naar David toe. En hier zegt hij het nog zonder woorden, maar later dan getuigt hij het met woorden. In hoofdstuk 23. Als David dan gaat vluchten, dan lezen we in vers 16. Toen maakte zich Jonathan, de zoon van Saul, op en hij ging tot David in het woud en hij versterkte zijn hand in God. En hij zeide tot hem, vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Maar gij zult koning worden over Israël en ik zal de tweede bij u zijn. Gij zult koning worden. Ziet u, gemeente, hoe Jonathan ervoor ingewonnen is. En dat dat nou ook echt genade is. Want waarom wordt hij nou niet boos? Kijk, wat Saul doet, dat kunnen wij begrijpen, toch? Als jij aan de kant gezet wordt. Als je ontslagen wordt. Als je gepasseerd wordt. Dan ben je het er zomaar niet mee eens, toch? Je laat je zomaar niet aan de kant zetten. En dat hoeft ook niet altijd natuurlijk. Ik zeg niet dat een mens niet voor zijn rechten mag opkomen in het maatschappelijke leven, maar toch. Als je je rechten en je waardigheid mag verliezen. Wat een genade is dat. Want een mens kleedt zichzelf zomaar niet uit. Dat doet hij echt niet. Een mens geeft zomaar zijn wapens niet uit handen. Je zou er eerder een tweede zwaard bij nemen als je in je positie bedreigd wordt. En zeker in het geestelijke leven. Een mens geeft de strijd zo nog maar niet op. Een mens buigt niet zomaar voor de koning der koningen. Daar is echt nou genade voor nodig. En gemeente, we voelen misschien allemaal de lessen wel die in dit gedeelte naar ons toe komen. Hopelijk bent u al een beetje aan het meepreken. En ziet u al een beetje de toepassing van deze dingen. De geestelijke lessen die God ons hiermee wil leren. Wij moeten, gemeente, leren wat Jonathan geleerd heeft. Maar dan gericht op de grote zoon van David. Voor hem, de Heer Jezus Christus, zullen wij moeten leren buigen. Vroeg of laat. Hier in dit leven. Maar anders komt het niet goed. De mens zal eenmaal buigen voor deze koning. Dat kan goedschiks. Dat we mogen laten leiden door Gods geest. En ingewonnen mogen worden voor dat koningschap. Of het kan kwaadschiks op die grote dag der dagen. Als deze koning zal zeggen, breng ze hier en slaat ze voor mijn voeten dood. Allen die niet hebben gewild dat ik koning over hen zou zijn. En daarom, gemeente, de oproep komt, buigen we ons dan biddend neer. Laat ons leren knielen voor deze koning, voor deze heren, want anders komt het niet goed. Hebt u al leren buigen voor deze koning? Hebt u al leren belijden die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid? Hebt u uw waardigheid al prijs leren geven? Dan moeten we niet te snel ja zeggen, gemeente. Want dat doe je niet zomaar. Je legt echt je kleding en je wapens niet zomaar af. Die oude oerzonde die dit zo in ons bestaan. Die de duivel heeft ingefluisterd en waar de mens zo ontvankelijk voor was. En die nog steeds in mijn hart leeft. Gij zult als God wezen. Eigen meester, niemands knecht. Ne Dieu, ne maître. Geen God, geen meester. De verlichting, dat zit in ons bloed. En we hebben die koninklijke kleren zo lief. We willen zo graag voor onszelf zorgen. Maar onszelf opofferen. En onszelf vernederen onder de krachtige hand van God. En onszelf uitkleden voor God. Onszelf verootmoedigen. Oh, daar is de Heilige Geest bij nodig, gemeente. Die moet ons echt gaan overtuigen van onze zonde, van onze vervloeking. En die moet ons leren dat we onze rechten zijn kwijtgeraakt. Jonathan had geen recht meer om kroonprins te zijn, want God had gezegd dat het koningschap van het huis van Saul zou weg zijn. Hij bleef wel een poosje lopen, die kleding, maar hier werd hij ingewonnen. Hier ging hij buigen. Hier was hij het niet mee eens. Hebben wij het al geleerd, gemeente, om alles prijs te geven en om alles uit te trekken en om alles in te leveren? Saul deed het niet. Bij Saul ging het de andere kant op. De vijandschap en de haat en de zelfhandhaving, die won het in het leven van Saul. Nergens lezen we van berouw, nergens lezen we van verootmoediging. Eigenliefde, zelfliefde, dat had de boventoon. En bij Jonathan krijgen we nou een voorbeeld. Wanneer word je nou ingewonnen, gemeente, om je wapens in te leveren en om te erkennen dat er maar één koning is? Wel, dat is als het Gode behaagt zijn zoon in ons te openbaren. Want Jonathan werd ingewonnen toen hij David hoorde spreken. Toen hij David daar zag staan met het hoofd van Goliath in zijn hand. Toen hij David hoorde getuigen van de grote naam van God en van de krachtige werken van God. Dat raakte Jonathan. Dat deed zijn ziel verbinden aan de ziel van David. Het leven van deze twee mensen die vloeiden in elkaar over. Want nou, gemeente, geestelijk gaat het niet anders. Hoe openbaart God zijn zoon? Dat doet hij door woord en door geest. Het woord dat ervan getuigt wie wij zijn. Dat ervan getuigt dat we verlorenen zijn. Die in onszelf niks zijn en niks hebben. Die dat wel menen te zijn. Rijk en verrijkt en aan geen ding gebrek te hebben. Die wel koninklijke kleren denken te kunnen dragen. Met onze wapens heel wat uit te kunnen voeren. Maar als God je eraan ontdekt, gemeente, dan zie je, ik heb geen rechten om dat te denken. En ik heb geen recht op enige koninklijke waardigheid. Ik heb geen recht om te denken dat ik met mijn wapens die strijd des levens kan aanbinden. En ik kan met mijn mantel van eigen gerechtigheid nooit voor God bestaan. Dat is iets wat God gaat leren. Als hij van plan is om zijn zoon te openbaren, dan kleedt hij je uit. Dan moet je dat allemaal afleggen. En dat je niks hebt om voor God te bestaan. En dat je net als die christen uit de christenhuis alleen maar roept, verloren. Ik ben verloren. God kleedt de mens uit totdat je als arme zondaar daar staat waar je moet zijn. Dat je al je rechten kwijt bent zoals Jonathan hier voor David stond. En dat je jezelf mag prijsgeven. Wat doet Jonathan hier? Hij verloochent zichzelf. En dat is genade van God. Als je nee zegt tegen jezelf. Jonathan, natuurlijk, de mens Jonathan wilde ook wel koning worden. Daar is hij heel zijn leven eigenlijk op voorbereid geweest. Maar hier verloochent hij dat. En dat doet God in het leven van een mens. Wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Die oude mens die maar vasthoudt aan zichzelf, aan zijn eigen gerechtigheid. Aan zijn zonden en aan zijn schuld. En God niet wil kennen en erkennen. Als je daarin ontdekt wordt, dan ga je nee zeggen tegen die oude mens. Ik wil niks meer met die oude mens te maken hebben. Je gaat leren buigen, je wordt gewillig op de dag van Gods heerkracht. En dan ga je leren, in beginsel, wat Johannes de Doper zei. Hij moet wassen, hij moet groter worden, hij moet koning zijn. En ik moet minder worden. Ik koning af. En wat een les is dat, gemeente. Dat kost een heel mens. Dat kost een heel leven. Dan kunnen Gods kinderen dat wel eens beleven. Ze kunnen dat ook wel eens zeggen. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Maar wat moet je dan later weer ontdekken? Dat je nog zoveel van dat eigen ik overhoudt. Ik ben vleeselijk. En ik ben verkocht onder de zonde. En ik ben zo verknocht aan de zonde. Dat je erachter moet komen, ik ben kennelijk toch nog niet alles kwijtgeraakt. En ik heb ergens toch nog wel weer een wapentje gevonden. En ik heb ergens toch nog wel weer een koninklijk stukje kleed aangetrokken. Het is een levenslange leerschool, gemeente, dat wat McShane zei. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dat Christus alleen koning is. Daar gaat je hele leven mee heen. Minder worden. Afgebroken worden. En wanneer gaat een mens dat nou leren? Wanneer gaat een mens dat nou vanzelf als het ware doen? Zoals David dat hier deed. Wanneer is het een vanzelfsheid? Want zonder die genade van God dan doe je dat niet vanzelf. Maar wanneer gaat dat nou zomaar vanzelf? Als wij zien, gemeente, de gang van Christus. Als de Heilige Geest er ons bij gaat bepalen wat Paulus in 2 Korinthe 8 zegt. De genade van Christus, dat is dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij zo rijk was. Heer Jezus, gemeente, was zo rijk in de eeuwigheid. Rijk aan eer. Hij was de bevelhebber van de hemelse heermachten. De Heere der Heerschaar. Werd geëerd, werd geprezen door de engelen Gods. Hij was rijk in macht. Alle macht in hemel en op aarde. De schepper van de einde der aarde. Daar deelde de Zoon ook in. En hij was rijk in de liefde des vaders. We lezen het onder andere in Spreuken 8. Hoe hij speelde als een voedsteling, als een klein kind voor de voeten van zijn vader. En gemeente, hij heeft het allemaal afgelegd. Vrijwillig. En dan is hij arm geworden. Neergelegd. In een voederbak. In de kribbe van Bethlehem. En zijn leven was een leven van bespotting. Van afwijzing, van verwerping. Van lijden. En als die kant van het evangelie, gemeente, op ons hart gebonden wordt. De arme Christus. De naakte Christus. De verlaten borg. De verlaten zaligmaker. Die zijn leven gegeven heeft om aan het geschonden recht van God genoeg te doen. Die de eer van zijn vader ging herstellen. Die aan God gaf wat de mens hem had afgestolen. En die ook de prijs van verloren zielen ging betalen. Die zo zwaar heeft moeten lijden. Wie dat leert zien. En wie dat leert beleven. Ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar dat beleefd wordt, gemeente. Daar ga je als vanzelf je wapens inleveren. Daar leg je je koninklijke kleren af. Daar verlies je al je rechten en al je waardigheid. Daar verlies je je kracht. Daar verlies je alles wat geen Christus is. Alle gronden gaan uit je hele geestelijke leven. Niet dat offer. En niet die tranen. En niet die bevinding. Al gaat het er niet buitenom. Maar het is niet de grond. Het is alleen Christus. Alleen Christus is mijn gerechtigheid. Alleen Christus is koning. En dat ga je leren erkennen, gemeente, als je die koning aan het kruis ziet hangen. En die je die bittere klacht, de godsverlatenheid uitschreeuwt. Dan is er de verwondering van die grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Die verwondering dat Christus te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen is gestorven. U hoort Paulus gemeente het meervoud spreken. Toen wij, dat zouden David en Jonathan kunnen nazeggen, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen is gestorven. Dat hadden ze uit de ondervinding geleerd. En ze hebben ook een tweede uit de ondervinding geleerd. Wij, meervoud, wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat, gemeente, dat schept die band. Mag u zo'n vriend hebben? Mag u zo'n vriendin hebben? Mag u zo'n liefdesrelatie kennen? Wonderlijker dan die der vrouwen. Want een zegen is het als dat er samen mag vloeien. Als geliefden ook vrienden worden. Als geliefden ook zielenvrienden worden. Dat schept zo'n diepe geestelijke band. Dat is een band die ook nooit breken kan. Een vriendschap zoals hier op aarde, die breekt eenmaal. Een liefdesrelatie, hoe innig en hoe diep ook, hij zal een keer beëindigd worden. De dood maakt aan alles een einde. En wat vloeien er een tranen. Maar gemeente, deze liefde die blijft. En dat gunnen we elkaar toch, dat we die liefde mogen kennen. Dat gun ik u als dienaar, dat gunt u elkaar toch ook, dat je die liefde mag kennen aan je geliefde, aan je kinderen. Aan mensen om je heen. Die liefdegeur, die moet elk tot liefde nopen. Zo zingen we met Psalm 133. Die liefde is zo goed. Daar waar broeders samen wonen. Delend in diezelfde genade. En delend in diezelfde verwondering. Amen. Wij de Heer nog danken en bidden. Zou u, Heere, ons deze dingen alstublieft willen leren? We hebben het spreken van David gehoord en over die grote zoon van David horen spreken, die zo rijk was aan eer, aan macht en de liefde des vaders, maar zichzelf vernederd heeft, vernietigd heeft. De mensen in alles gelijk geworden is, ja zelfs zijn ziel uitgegoten heeft in de dood. Heere, laat dat ons hart mogen verbreken en zien mogen, dat Hij toch waardig is te ontvangen de eer en de lof en de dankzegging tot in alle eeuwigheid. Leer ons koning af te worden. Geef ons de genade om onze koninklijke waardigheid en mantel en wapens en alles wat ons zo zelfverheffend doet leven af te leggen. Dat we alle rechten en alle verdiensten eens kwijtraken en op die plaats komen waar de zondaar terecht moet komen. Gans hulpeloos tot u gevloden, dan zult u toch daar redder zijn. Heere, wilt u het woord dan toepassen aan het hart? Heilig het aan het hart, ook aan de kinderharten. Ook zij hebben toch uw vriendschap zo nodig. En u bent het die ook hun die vriendschap biedt. Wilt u ook in de kinderharten dat vuur ontsteken, dat verlangen om u te mogen kennen, om hun zonden aan u te mogen belijden, en dat het om Jezus wil gereinigd wordt. Heere, wees met ons deze verdere dag. Breng ons ook vanmiddag weer bij elkaar. Vergeeft u het gezondige en alles wat tekort was, maar wil het u met uw zegen bekronen en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 89 vers 2 zingen wij tot slot. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling. De tweede van 89. met een binnend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.